Hallo en welkom bij aflevering 3 van Wandelon. In de vorige aflevering hadden we het over het pand De Blauwe Aanslag. Het grootste kraakpand van Den Haag. Maar er waren natuurlijk nog meer kraakpanden in Den Haag. In deze aflevering gaan we het hebben over het Corso Theater. Een oud kraakpand wat nu nog steeds bestaat als legitiem theater. Er worden hier nog steeds prachtige voorstellingen gehouden. We hebben gesproken met Bernadette Stokvis en Sandra over het Corso Theater. Als eerste hoor je Bernadette. Ze vertelt over hoe het Corso Theater gekraakt is.
In de 80e jaren was ik betrokken bij de kraak van het Corso Theater in Den Haag. Ik was toen, dat was in 1983 eigenlijk. Dus hoe oud was ik toen? 22 of zoiets. Ja, dus dat is best een tijd geleden. Ik speelde amateurtheater bij het Vrij Theater, heette dat toen. Dat zat op de Noordwal. En ik was, ja, met een aantal mensen hadden wij het idee van, we gaan een theaterstuk maken over de vuilverbranding in Den Haag. Dat was ook zo'n, ja, apart ding. Die stond eigenlijk midden in de stad. En dat vonden wij wel een apart verhaal. Het was ik weet niet eens meer waar het nou precies over moest gaan. Maar het ging over vuil recyclen eigenlijk. Het was best wel een vooruitstrevend idee. Den Haag was ontzettend saai op dat moment. En het was ook best een arme stad. We waren een artikel 81 heette dat geloof ik, gemeente. Je had eigenlijk, als je van theater hield, alleen Theater aan de Haven, een heel klein theatertje in Scheveningen. En je had dan de hele grote Appeltheater en het Nederlands Danstheater. En voor de rest een soort een beetje saai, oudbollig hottheater. Dus eigenlijk waren wij aan het leuren met dat theaterstuk, maar niemand wilde dat opvoeren eigenlijk. Of ja, niemand wilde dat met ons maken. En toen was ik al in contact met iemand in De Blauwe Aanslag woonde. Daar zat ook een vrij grote ruimte. Daar programmeerden ze wel eens bands en dergelijke. En toen dachten we van, nou ja, we gaan dat stuk gewoon daar opvoeren. En we begonnen daar een beetje te schilderen en wanden in die ruimte. En op een gegeven moment keken we naar boven en dachten, nou, dit is allemaal heel laag en heel klein. Dit gaat het me helemaal niet worden. Dus we zijn daar maar gestopt. En toen dacht ik van, nou ja, dan moet dat maar wat groter worden. En toen liepen we eigenlijk, ik was gaan stage lopen bij het Centrum voor Kunstzinnige Vorming. Dat zat toen in de Juffrouw Idastraat. En we liepen elke keer door die Prinsenstraat en dachten, wat is dit eigenlijk voor pand? En toen we dat gingen onderzoeken, bleek dat dat al 4 jaar leeg stond. Een oude bioscoop. En op dat moment we waren al eigenlijk met best wel veel mensen in contact. Mensen van Slagwerkgroep Den Haag, theatermakers. Er waren steeds meer mensen bij dat rare initiatief van gaan een theaterstuk maken aangesloten. En we hadden een beetje een soort simpel idee, dan moet er ook maar een pand gevonden worden. Dat is een beetje achteraf gezien een beetje apart, maar goed. We zaten te denken, oh, dat zou eigenlijk best wel een geschikt pand zijn, maar dan zou het niet alleen over ons stuk moeten gaan, dan moet het iets meer worden. Toen we daarover aan het praten waren, hoorden we dat een groep KSA-studenten van de Katholieke Sociale Academie het plan had om dat pand te kraken ook. Want die wilden er een buurthuis van maken. En toen zijn we met elkaar in contact gekomen. Toen hebben wij gezegd, nou ja, een buurthuis, het is een heel groot oude bioscoop. Het is niet een typisch buurthuis. En bovendien, het is in het centrum. En de Prinsenstraat was toen echt een beetje agenem. Er stonden allemaal panden leeg. De oude brandweer stond leeg. Het was een beetje een soort loesje gebied. Wij waren nog eigenlijk een beetje langer bezig met plannen te maken. Toen zeiden ze, nou, we gaan het nu kraken, want het is een heel mooi moment, november. Want wat was er namelijk aan de hand? En er was een grote kernwapendemonstratie. En we hadden dan het idee, dan is de hele politie daarmee bezig. En dan let toch niemand op dat wat wij aan het doen zijn in dat pand. En toen hebben we het in november ook gekraakt. Want je kon eigenlijk gewoon ook een beetje zo binnenlopen. Het was allemaal niet zo spannend. Ze waren het eigenlijk aan het slopen. Alle leidingen eruit aan het halen. Dat heette dan een soort anti-kraak maken. Zodat je er ook als gebruiker niks aan had. Nou, die groep is daarin gaan zitten. En, ja, toen zijn we eigenlijk naar binnen gestapt en zijn we gaan kijken wat is er eigenlijk allemaal. En al snel hebben we toen ook de wat meer gevestigde kraakbeweging, dat was toen allemaal heel georganiseerd, er ook bij gehaald van nou ja, wat zijn nou de volgende stappen die we moeten nemen. In feite zijn we vrij simpel naar binnen gelopen. We hebben nog wel iets opengebroken en zijn er gaan zitten. Maar dan kom je erachter, je hebt geen gas, licht en water. Je weet niet wat de eerste stappen zijn. Dus we zijn toen, hebben we eigenlijk de kraakbeweging er een beetje bij gehaald. Dus dan moet je ze eigenlijk een soort van melden van ik zit er. En ik ben ook bereid om huur te betalen. Dat is dan een beetje wat je zegt. Dus je schrijft eigenlijk een officieel schrijven aan de eigenaar, in dit geval de gemeente, van nou ja, we zitten daar en we willen er ook blijven. En we willen in gesprek komen over wat wij daar willen. En een deel van de mensen woont daar ook. Nou, we hebben toen alle trucken van de kraakbeweging geleerd, als meters omdraaien, om elektriciteit en zo te hebben. En toen hebben we gedacht van nou ja, we zijn overal in de stad, want daar was die kraakbeweging heel handig in, waar we inmiddels onderdeel van uit waren. We waren natuurlijk zelf ook kraker geworden. Je had een heel circuit van, als je hoorde dat er panden gesloopt werden, dan mocht je daar vlak voor de sloop in en dan mocht je daar alles uitslopen wat je kon gebruiken. Bijvoorbeeld een van die legendarische panden, dat weet ik nog heel goed, dus, de oude Sterrenwacht aan de Prinsengracht werd gesloopt. En nou, wij mochten daar een dag lang alles weghalen. En dan moet je echt denken aan prachtige vloerdelen. Alles waarvan je maar dacht, van, dat kan ik gebruiken. Dus zo zijn en verwarmingen, weet ik het wat. En toen zijn we echt gewoon een paar maanden gaan klussen. Met allemaal spul wat we uit andere panden die gesloopt werden. En dan sloten zich steeds meer mensen bij aan. En ik was inmiddels, had ik gezegd, nou, ik besteed mijn hele stagejaar daaraan, het tweede jaar van de Sociale Academie, wat in die tijd sowieso niet zo veel voorstelde. Je moest je eigen programma maken, dus dat was dan voor mij een theater beginnen. Ja, nou goed, dat. Ze waren echt wel dag en nacht aan het klussen en aan het verbouwen. En op een gegeven moment dachten we moeten, we hadden inmiddels zoveel programma verzameld en we dachten, we gaan gewoon dit kenbaar maken aan de buitenwereld. En het was toen, nou, we hebben dat best snel gedaan, want in februari, ik geloof 8 februari, 12 februari, ik weet niet meer, hebben we een openingsfestival georganiseerd. Corso wordt Corso. We hebben van C en een S hadden we een K en een Z gemaakt, dat leek ons wel overzichtelijk. En we dachten, nou ja, kijk wat er gebeurt. En we hadden het programma van 12 uur 's middags tot 3 uur 's nachts. En echt, als je achteraf kijkt, met name als Brigitte Kaandorp, Hoop Ketens, Alex Delectriek, ja, dat zijn later nog wel echt grote namen geworden. Heel veel uit de nieuwe muziek, Huib Emmer, Michel Weisfisch, die wilden gratis optreden. We hadden allemaal onze eigen spaarcentjes bij elkaar gelegd. Eén iemand had gespaard voor een motor. En een ander die had nog wat andere. Daar hadden we allemaal drank van gekocht en eten. En die groepen die speelden dan voor niks. En we verkochten kaartjes voor 5 gulden. En toen zijn er 1000 mensen gekomen. Het was echt zoiets van, oké. En toen werd het eigenlijk, toen hadden we een soort van bewijs dat we dachten, oh, maar hier is echt veel behoefte aan. Dit is niet even nu wij die denken, oh, we gaan dit en dit en dit doen. Hier moeten we echt een plan voor gaan maken. Want als er zoveel, dat idee van dat eigen theaterstuk hebben we gewoon niet eens meer uitgevoerd.
We gaan luisteren naar Sandra. Ze vertelt over hoe het Corso Theater eruit zag en wat zij daar deed als jonge Haagenees en hoe vrijheid je creativiteit kan bevorderen.
Nou, het was dus inderdaad in de Prinsenstraat en het is een oude bioscoop geweest. En wat mij visueel het meeste, wat ik me herinner, was echt zo'n bioscoopbord hing daarboven met de logo van Corso. Met zo'n neonbak waar je dan met lettertjes de films op aankondigde. Dus dat was er nog. En een soort ja, portaal van marmer lag er op de vloer. Ja, en het wat ik gehoord heb of herinner, stond het al een jaar of 8 leeg. En de gemeente wist eigenlijk niet wat ze ermee aan moesten. Het stond daar gewoon. En ja, het zag er vervallen uit. Het was niet dat de ramen open waren of dat er weer. Dat was nog wel redelijk intact van binnen. Maar wel gewoon zwaar verwaarloosd en gewoon 8 of 9 jaar leeg gestaan. Dat is eigenlijk ja, wat ik me ervan herinner, visueel, hoe het pand erbij lag. Er was een grote zaal hè, met een podium, met zo'n rand. Echt een toneelpodium. Een hele grote zaal en een balkon was er ook. En daarbovenin stonden ook nog echt van die bioscoopstoelen met de fluwelen zittingen. En de zaal beneden, daar stonden geen stoelen meer in. Maar dat was echt een grote zaal. Echt een bioscoopzaal. En de kleine zaal, die was er ook. Die lag meer aan de zijkant. En daar stonden alle stoeltjes nog in, alle bioscoopstoelen. Ja, dus daar hebben we ook gewoon. Ja, daar gingen we gewoon gebruik van maken. Dat werkte ook allemaal oké. Maar er was uiteraard geen verwarming, er was geen elektriciteit. Voor de rest was het trappen, dat kon allemaal wel. Dus je kon, het was eigenlijk wel begaanbaar. Zo was ongeveer de staat van het pand. Maar het was echt in eerste instantie een bioscoop. Echt een podium was het. Het was niet een woonplek. Het was ook eigenlijk vanaf het begin niet echt de bedoeling. Er was niet zo'n issue om daar te gaan wonen. Nee, het was meer omdat mensen toevallig woonruimte nodig hadden, dat ze daar dan gingen zitten. Dan dat dat echt het idee was om dat te gaan doen met, met die plek. Nee, er was eigenlijk in Den Haag behoefte aan een plek voor beginnende theatergroepen en ook wat experimentelere theatergroepen. Kijk, we hadden hier de Haagse Comedie, die zat hiernaast. En wij hadden, ja, vooral de mensen in het begin die er mee zijn begonnen, die het initiatief hebben gestart, behoefte aan een podium waar ook gewoon wat alternatievere jonge groepen konden spelen. Want wij hadden wel ervaren dat de leuke, interessante theaterinitiatieven, die gingen altijd aan Den Haag voorbij, omdat er gewoon geen plek was om te spelen. En het was al vrij snel ja, de flow van, we gaan hier een plek van maken waar dat soort groepen terecht kunnen. En waar ook beginnend talent. Het woord kweekbak is heel vaak gevallen in die tijd. Van een soort beginplek waar jonge groepen ervaring konden opdoen, experimenteren, de ruimte hadden om daar te spelen. En zowel qua muziek als theater. Maar het kwam ook echt wel uit de theaterhoek. Ja, dus een poppodium kan je het niet noemen. Nee, het was niet zoals Paard van Troje. Het was echt ook wel gericht op theater en op dans ook, al vrij snel. Het was een mix in het begin. Het was niet echt of alleen theater of alleen muziek. Het was echt van alles. En wij waren een groepje, ja, kennissen. We kenden elkaar allemaal, vrienden. En ik zat op de academie. Een vriend van mij, Mattie, die was met muziek bezig. Die zat bandjes te plakken, allemaal cassettebandjes. En wij gingen open podium organiseren. Dus wij deden elke maand een aantal mensen ja, die iets wilden laten zien. En dat kon van alles zijn. Kon iemand zijn die Elvis Presley playbackte. Wij deden zelf dingen instuderen, kleine toneelstukjes, gekke dingen. Wij maakten decors, affiches. En dat was de leukste herinnering die ik eraan heb. Dat je met elkaar gewoon iets in elkaar ging draaien. En je wist ook niet precies wat het ging worden, hoe dat uitpakte. ja, we hebben, dat was ook wel gaaf. In het begin was er dus ook gewoon geen er was geen elektriciteit. Er was wel met generator deden we het in het begin. En dat pand was ook niet verwarmd. En op een gegeven moment een hele ijskoude winter geweest. En toen hebben we in de grote zaal hebben we een laagje water op laten vriezen. Dus het was gewoon echt, nou ja, een 10 centimeter ijslaag is daar ontstaan. Door er gewoon elke keer een laagje water overheen te gieten. En dat is een ijsvloer geworden. En toen hebben we dus een ijsdansant hebben georganiseerd in die grote zaal. Met op het podium een orkest. Dus een beetje schaatsmuziek, zo'n soort strijkje. Met koek en zoopie. En dan ijsfeest. En daar kwamen dus mensen schaatsen. In de grote zaal, omdat het dus gewoon vroor. Het was gewoon nog echt niet verwarmd. Nou, dat was wel uniek. Weet je. Dat was, daar heb ik wel echt. Ja, dat was gewoon heel leuk. Dat was echt ook wel bijzonder. Ja, dat kon ook, omdat dat pand gewoon. Je kon er eigenlijk alles mee. Je kon het helemaal naar je hand zetten nog.
Bedankt voor het luisteren naar de derde aflevering van Wandelon. Wandelon is een project in samenwerking met Stichting Spot on Us. De muziek is gemaakt door Gijs Schouten. Het mixen en het masteren is gedaan door Quinten de Jong. Het editen van de podcast heb ik gedaan, Iara. Het project heb ik samen uitgevoerd met Moya Lievering. Moya heeft het project bedacht. We willen alle mensen die we geïnterviewd hebben voor de podcast enorm bedanken. In de volgende aflevering gaan we het hebben over het Emmahuis en over het pand Pander. Tot dan!